Gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag hoop ik om 16:30 opnieuw in uw midden voor te gaan. Zondag 10 januari hoopt om 10:00 dominee J.C. de Grote en om 16:30 middags dominee G.A. van de Brink voor te gaan. Morgen beginnen de catechisaties weer en woensdag 6 januari vergadert de kerkenraad. De collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde voor het onderhoud van de kerk. En de extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, het 8e vers. Gemeente, luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heer en zingen we daarna het Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Psalm 143, het tweede vers, en dat we weer samen hebben geluisterd naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. Heere, deze morgen roept u ons opnieuw als gemeente samen rondom uw open woord. Dan roept u ons samen, Heere, om u te ontmoeten. En heren, dan hebben we vanmorgen gekeken in de spiegel van uw wetten. Dan hebben we het al zingend beleden. Als u, heren, met ons in het gericht zal treden. Als u de zonde en de ongerechtigheid van ons leven ziet en als u dat in rekening brengt. Dan kunnen wij, heren, vanmorgen voor uw aangezicht niet bestaan. Heren, dan moeten wij het u beleiden dat we gezondigd hebben. Dat we zijn weggedwaald. En dat we naar uw rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straf hebben verdiend. Maar heren, wat is het dan een wonder dat u vanmorgen ons niet direct geconfronteerd hebt met uw heilige wet. Maar dat u ons vanmorgen, Heere, allereerst begroet hebt met de woorden genade zij u en vrede. En Heer, in die woorden hebben we vanmorgen toch u als de heilige God in het hart mogen kijken. En als u ons samenroept als gemeente en we u mogen ontmoeten, Heere, dan is het niet uw verlangen om ons te laten omkomen. Maar dan is het uw verlangen dat u genade aan ons kwijt wilt en dan wilt u ons vrede geven. Dan hebt u geen lust in de dood van zondaren en van goddelozen. Maar dan wilt u dat ze zullen leven. Heren, wat is dat vanmorgen rijk. En we bidden u, Heere, geef dat vanmorgen harten van zondaren voor die werkelijkheid zullen opengaan. Dat jongeren en ouderen het mogen ontdekken, buiten God, buiten Christus is alleen maar de dood. Maar God zoekt mijn leven. En daarom gaf God zijn Zoon, opdat ik door het geloof in hem zou leven, Heere, en we ons overgeven aan u. Dat de doden van morgen, Heere, tot het leven worden geroepen. En dat zij die u liefhebben, Heere, opnieuw de rijkdom van uw evangelie zien. Te midden van alle aanvechtingen, te midden van alle strijd. Als de duivel ons vanmorgen al ingefluisterd heeft, voor jou is het niet en je hebt je bedrogen. Als de twijfel en de aanvechting er de afgelopen weken was, heb ik me niet vergist. Ben ik wel werkelijk een kind van de Heere? Mag ik wel werkelijk geloven? Wil God me wel werkelijk genadig zijn? Heere, wat kan het zicht op uw genade door ons vertroebeld zijn? Heere, dan bidden we u, geef dat vanmorgen. De nevels van twijfel en aanvechting zullen verdwijnen. Heere, wilt u vanmorgen de duivel bij zijn nekvel grijpen en buiten de kerk zetten? En wil het vanmorgen geven, Heere, dat we onder een open hemel mogen zitten. En dat we oog in oog mogen staan met u en dat we de hartklop van uw liefde mogen horen. Heere, wil zelf vanmorgen in ons midden zijn. Met de kracht van uw geest. Heere, open onze mond om te preken. Open ons hart om te luisteren. En laat het woord binnendringen. En dan dragen we vanmorgen elkaar, Heere, op aan de troon van uw genade, dan kent u ons. U weet hoe we hier in de kerk zitten, u weet hoe we hier staan, Heere, u kent de vragen en de zorgen die we hebben meegenomen. Het kunnen zorgen zijn om onze gezondheid, omdat we onderzoeken ondergaan, omdat we onder behandeling zijn van artsen. Het kan zijn, Heere, dat we thuis meeluisteren als ziek, omdat we ziek zijn of omdat we ouder zijn geworden en we de gang naar de kerk niet kunnen maken en we het heel direct ook ervaren dat ons aardse lichaam, deze tabernakel, deze tent wordt afgebroken. Heere, dan bidden we u, geef ook in de avond van het leven uw nabijheid en troost. Dat we te midden van de zorgen en de moeite van het leven ons oog mogen richten op u. Heer, wil zo de gemeente gedenken, met alle zorgen en noden die er kunnen zijn, met alle rouw, omdat geliefden ons ontvallen zijn, omdat er een lege plaats gekomen is. Heer, dan bidden we u ook, geef troost en kracht om het verlies te dragen. En wil zo, Heer, uw naam verheerlijken in het midden van de gemeente. In het midden van Kralingse Veer, waar deze gemeente geroepen is om ook een licht te zijn. Heer, geef dat we als gemeente ook mogen staan in de duisternis van deze wereld werkelijk als een licht. Dat van ons de heerlijke geur van de Heer Jezus Christus afstraalt. En dat mensen, wanneer we straks de kerk uitgaan, het merken zullen aan ons. Dat we in de kerk geweest zijn. Dat we het evangelie van Gods liefde hebben gehoord. En dat dat handen en voeten krijgt, ook in ons dagelijkse leven. Heer, zie zo in gunst en genade op ons neer. Breid, Heer, uw koninkrijk uit. Niet alleen hier, maar ook over de landsgrenzen. Gedenk onze broeders en zusters die worden vervolgd. Heere, bewaart u ze, houdt u ze vast. In de stormen van het leven. Heere, geef dat ze u niet zullen loslaten. Ja, laat u hen niet los. Maar bevestig het werk van uw handen en breid uw koninkrijk uit. Dwars tegen alle vijandschap in. En zo leggen we onze gebeden, Heere, voor uw aangezicht neer. Niet omdat wij dat hebben verdiend dat u naar ons zult luisteren. Maar we vragen dat van u in de naam van uw Zoon. de Heer Jezus Christus, die in de duisternis van de Godverlatenheid gehangen heeft, hem gaf u geen antwoord. En in dat zwijgen op Golgotha, Heere, is toch de hemel voor ons open gegaan. En is de troon van u een troon van genade, waar we niet te vergeefs komen. Hoor ons dan omwille van hem, uw Zoon. Amen. De gemeente, we openen vanmorgen het woord van de Heer in 1 Timotheus 1. En we lezen uit die brief van Paulus de eerste 17 versen. 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 17. Dan lezen we Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Zoals ik u vermaand heb dat u te Efezus zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Opdat u sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking. Willen de leraars van de wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettig gebruikt. En hij dit weet dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halsstarrigen en de goddelozen en de zondaren en de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Mij die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst, terwijl we samen zingen uit Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. gemeente tekstgedeelte dat vanmorgen in de preek centraal staat zijn de versen 12 tot en met 17 van 1 Timotheus 1. En de kerntekst uit dit gedeelte is het 15e vers. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Het thema van de preekgemeente: Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. En we staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats, waarom kwam Christus in de wereld? In de tweede plaats, Paulus als levend bewijs van Gods overvloedige genade. En in de derde plaats, het is een betrouwbaar woord om te aanvaarden. Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Drie gedachten. In de eerste plaats de vraag, waarom kwam Jezus Christus in de wereld? In de tweede plaats Paulus als het levende bewijs van Gods overvloedige genade. En in de derde plaats, dit is een betrouwbaar woord om te aanvaarden. Waarom kwam Jezus Christus in de wereld? Dat is een vraag die je zomaar kunt krijgen. Op je werk door een collega die zo na de vakantie aan je vraagt. Die zegt, joh, het is kerst geweest en dan denken jullie er toch aan dat Jezus op aarde geboren is. Waarom kwam hij eigenlijk op aarde? Een vraag die je krijgt, je kunt bij het vak aanvullen. Bij de super, een collega die tegen je zegt, joh, je bent met kerst naar de kerk geweest. Waar gaat het dan om? Waarom kwam Jezus op aarde? En wat is dan het antwoord wat wij geven? Een aantal jaar geleden deed ik bijbelstudie met dak- en thuislozen. Een groepje verslaafde mensen aan de rand van de samenleving. Getekend door zorg en moeite. Mensen met een eigenlijk totaal verwoest leven. En tijdens het gesprek wat wij hadden over het bijbelgedeelte wat we samen gelezen hadden, was daar ineens de vraag: waarom kwam Jezus eigenlijk op aarde? Wie is Jezus eigenlijk voor je? En ik legde de vraag in de groep neer en zeg, nou, wat denken jullie zelf? En een van de antwoorden is me altijd bijgebleven. Ik zie ze in gedachten nog zitten. Een van die vrouwen die bij die bijbelstudie aanwezig was. Ze was verslaafd aan de drank, ze was verslaafd aan de drugs, ze woonde in een kraakpand en ze had geen enkele zekerheid dat als ze vanavond thuis kwam, ze nog dat gebouw binnenkom. Als DJ draaide ze af en toe een plaatje voor een lokale omroep. De Bijbel kende ze eigenlijk helemaal niet, ze was er niet mee opgegroeid, maar ze was toch naar de bijbelstudie gekomen omdat een van de begeleiders had gezegd, joh, misschien is het wel wat voor je. En na een bijbelstudie op drie noemde ze zichzelf een christen. Ze had geen hoge verwachting van het leven, ze had ook niet zulke hoge verwachtingen van het geloof. Maar toen die vraag er was, wie is nou Jezus voor je, waarom kwam hij? Toen zei ze eigenlijk direct, ik denk dat hij gekomen is om mensen in nood te helpen. En ze illustreerde dat aan de hand van haar eigen leven. Ze woonde samen met een vriend die nogal veel 's avonds weg was. Voor zaken die het daglicht niet konden verdragen. En dan zat zij daar alleen thuis. Op de bank voor de buis. En ze kon zo enorm slecht tegen alleen zijn. Maar sinds ze naar de bijbelstudie was gekomen en ze iets van Jezus wist, bad ze 's avonds als ze dan alleen op de bank zat, Heere Jezus, wilt u bij mij zijn? En ze zegt, sinds die tijd heb ik nooit meer het gevoel dat ik alleen op de bank zit. Het lijkt wel alsof Jezus naast me zit. En de rest van de groep knikte. En het ene verhaal na het andere verhaal kwam. Antwoorden van mensen die nauwelijks iets van de Bijbel afwisten, maar dat wat ze dan tijdens die bijbelstudie hoorden, dat geloofden ze. En dat ervoeren ze ook in de praktijk van het leven. En je kunt vanmorgen natuurlijk naar dat verhaal luisteren en zeggen, nou ja. Maar de vraag is, gemeente, geloven wij eigenlijk wel zoveel meer? Kijk, ik denk dat we vanmorgen kunnen zeggen dat we met elkaar heel wat meer weten over Jezus. gelooft u ook meer? En leeft u daar dan ook uit? Of is Jezus net als voor deze mensen die heel weinig van hem wisten, een soort eerste hulp bij ongelukken? Als je in nood bent, nou ja dan. Waarom kwam hij? En Paulus geeft ons in het eerste hoofdstuk van de Timotheusbrief een kort en een helder antwoord. Christus Jezus, zegt hij, is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En Paulus schrijft deze woorden aan Timotheus, een van zijn naaste medewerkers. En deze Timotheus is door Paulus in Efeze achtergelaten toen Paulus verder reisde. En Paulus heeft hem met een opdracht daar gelaten en in deze brief bevestigt Paulus dat Timotheus daar nog steeds blijven moet. Blijf in Efeze. En Paulus heeft Timotheus in die gemeente achtergelaten om orde op zaken te stellen. De gemeente heeft onderwijs nodig, zegt Paulus, in de kernzaken van het christelijk geloof. Er dreigt in de gemeente namelijk het gevaar dat de kern van de zaak uit het oog verloren wordt. Er zijn mensen in de gemeente die, zo schrijft Paulus in vers 4, die zich bezighouden met eindeloze geslachtsregisters. Die de geslachtsregisters van het Oude Testament doorbladeren en die bezig zijn met getallen en met uitrekenen. En die proberen achter al die namen en getallen en gebeurtenissen allerlei geestelijke dingen te zoeken. En daarbij dragen ze de kern van de zaak uit het oog, namelijk de liefde tot God. Het oprechte geloof. Door al dat gediscussieer over de details, over de bijzaken, wordt de kern van de zaak, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, langzaamaan uit het oog verloren. En Paulus roept Timotheus op om in Efeze te blijven, om de gemeente te onderwijzen in de gezonde leer, in de leer die naar het evangelie is. En die leer valt Paulus in vers 15 samen. Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Daar gaat het over in het evangelie. Over zonde en genade. Over verloren liggen en gered worden. Over sterven en leven. En daarbij is niet alles gezegd. De Bijbel zegt heel veel meer, maar dit is wel de kern. Dit is waar het in de kerk wel mee staat of valt. Raak je dit kwijt, dan raak je eigenlijk alles kwijt. Want Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Om zondaren, om het met de woorden van vers 16 te zeggen, het eeuwige leven te geven. Paulus werkt in deze brief het niet uit wat het betekent om zondaar te zijn. Paulus veronderstelt dat Timotheus dat weet. En mocht Timotheus het al vergeten zijn, hij zou het zo eens kunnen nakijken in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Efeze. Die zal best in de gemeentearchieven bewaard zijn. Wat betekent het gemeente zondaar zijn? Nou, dan heeft Paulus in de Efezebrief gezegd, zondaar zijn betekent dat je dood ligt in de zonden en in de misdaden. Zondaar zijn betekent dat je een kind bent van de toren en dat je leeft in de ijdelheid van je denken. Wat is het kenmerkende voor een zondaar? Die vraagt niet wat de wil van God is, maar die doet waar die zelf zin in heeft. Die doet wat goed voelt. Die volgt zijn eigen hart, die volgt zijn eigen gevoel, die volgt zijn eigen gedachten. Zondaar zijn betekent dat je leeft vervreemd van God, dat je zonder God leeft. Niet in afhankelijkheid van God, niet met God, maar zonder God. Zondaar zijn wil zeggen dat je een hart in je hebt, dat voortdurend bij al de woorden die God uitspreekt zegt, zou God het wel echt menen? Zondaar zijn wil zeggen dat je beheerst wordt door het ongeloof en door de leugen, door de duisternis. Zondaar zijn wil zeggen dat je los bent van God en dat je dus ook geen toekomst hebt met God. Zonder hoop in deze wereld. En voor die zondaren die zich hebben losgemaakt van God en die los van God leven, die vijandig staan tegenover God en die met God niks te maken willen hebben en die bij al de woorden van God een vraagteken zetten. Voor die zondaren is Jezus Christus in de wereld gekomen. Hij is niet gekomen om een arm om je schouder te slaan. Hij is niet gekomen om een goed voorbeeld te geven van hoe je leven moet, als een grote inspirator. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Om de middelaar te zijn, zegt Paulus in hoofdstuk 2. Om de middelaar te zijn tussen God en mensen. Om God en mens die tegenover elkaar staan in een onverzoenlijke vijandschap. Om die twee weer bij elkaar te brengen. Want God, zegt Paulus in vers 2. Want God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen. Dat is Jezus Christus. Die gekomen is om dat wat tussen God en mensen instaat ertussenuit te halen. Om de vijandschap te verbreken. Om de schuld te verzoenen. Om de zonde weg te dragen. Om zichzelf te geven tot een losprijs. Hij is in de wereld gekomen, gemeente. Als je daarover nadenkt, dan betekent het dat de Zoon van God de heerlijkheid die hij bij de Vader had verlaten heeft. En dat hij zichzelf vernederd heeft. Heeft hij die zo onmetelijk rijk was, is arm geworden. En zo zie je hem gaan over de aarde. Veracht, bespuwd, geen steen om zijn hoofd op neer te leggen. Een man zonder enige waardigheid. Hij kwam in deze wereld om de middelaar te zijn. Om zichzelf te geven tot een losprijs, tot een verzoeningsoffer. Om te gaan staan in de plaats van zondaren die de dood hebben verdiend. Zo zie je hem hangen. De toren van God die op mijn hoofd had moeten neerdalen, wordt uitgegoten op Christus. En de duisternis en de Godverlatenheid waarin ik eeuwig zou moeten zitten, is neergedaald op Christus en beklemt hem terwijl hij bloedend aan het kruis hangt. Hij is onze vrede. Hij heeft het handschrift van de wet dat ons vervloekte, dat tegen ons was, aan het kruis genageld. Omdat God wil dat alle mensen zalig worden. En dan kun je die algemene stelling, gemeente, heel persoonlijk maken. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om u zalig te maken. Hij is gekomen om jou zalig te maken. Hij is gekomen omdat God wil dat u niet verloren gaat en dat jij niet verloren gaat. Je hoort de echo van die hele bekende evangeliewoorden. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Misschien is deze preek, jongens en meisjes, heel moeilijk vanmorgen. Maar onthoud nou één ding. Onthoud nou één ding vanmorgen. De Heere wil niet dat jij naar de hel gaat. Maar de Heere wil dat jij in de hemel komt. Dat is wat God wil. En daarom kwam de Heere Jezus op aarde. Om zichzelf te geven, om de schuld te dragen, om aan het kruis de dood te sterven die ik verdien. Opdat ik zou leven door het geloof in hem. Zijn algemene woorden, Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is een betrouwbaar woord, zegt Paulus, dat is alle aanneming waardig. En Paulus is zelf, gemeente, van dat evangelie het levende bewijs, onze tweede gedachte. Want die algemene stelling dat Jezus Christus in de wereld kwam om zondaren zalig te maken, staat in een heel persoonlijk getuigenis van Paulus. Paulus verbindt die woorden van vers 15 heel direct met zijn eigen leven. Hij beschrijft hier zichzelf als de grootste zondaar. Hij gebruikt hier zijn eigen leven als illustratie. En dat doet Paulus niet om ermee te pronken. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens wat een christen ik ben. En als Paulus schrijft over ik ben de grootste van al de zondaren, dan zit Paulus ook niet een beetje somber te zuchten. Wat is een mens toch, wat is een mens toch? Maar dan gebruikt Paulus zijn eigen leven, inderdaad met ik ben de grootste van de zondaren. Dan gebruikt Paulus zijn eigen leven om de grootheid van de genade van God te laten schitteren. Gemeente, dat je klagen wil over de zonde, moet dat nooit doen om te vertellen hoe goed, hoe slecht je jezelf bent. Maar als je klagen wil over de zonde, dan mag het maar één doel hebben, dat je de grootheid van de genade van God laat schitteren. En anders kun je maar beter je mond houden. Paulus plaatst die in een heel persoonlijke context. Begint in vers 12, waar de dankbaarheid door al die woorden heen tintelt. Hij zegt, ik dank hem die mij de kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening een plaats heeft gegeven. Ik ben een apostel geworden. Ik die vroeger een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. God heeft me geroepen om een apostel te zijn, om het evangelie te verkondigen. Wie was hij? Wie was Paulus? De godslasteraar, zegt hij, een vervolger, een verdrukker. Dat laatste woordje zou je ook mogen vertalen met een hoogmoedige. In het Grieks staat daar het woordje hubris. En in de Griekse mythologie, gemeente, is dat zo'n beetje de doodzonde. Dat is opstand tegen de goden. Dat is het beter willen weten dan de goden. Nou, als je het beter wilde weten dan de goden, dan wist je al op voorhand, dan loopt het verkeerd met je af. Paulus zegt, zo was ik. Dan moet je denken dat het een of ander brute mens was, een crimineel. Paulus was nog nooit met justitie in aanraking gekomen voor het Romeinse recht. Was Paulus een onberispelijk man. De keizer van Rome zag er geen enkele aanleiding in om Paulus te laten vervolgen. En het Sanhedrin zei, als er eentje in de hemel komt, dan is het Saulus van Tarse. Wat een man, zeg, naar de wet onberispelijk. Maar Paulus zegt, ik mocht dan wel nooit met justitie in aanraking zijn geweest. En het Sanhedrin mocht dan zeggen, nou als er eentje zalig wordt, dan is het Saulus van Tarse. En ik was een hoogmoedige. Iemand die het beter dacht te weten dan God. Iemand die God op zijn eigen manier diende. Iemand die zijn leven niet liet toetsen aan het woord van God en aan het evangelie van God. Een hoogmoedige. Zo kun je in de kerk zitten, gemeente. En een keurig godsdienstig leven. Er is niks op je aan te merken. Maar dat je in de kerk zit met je eigen gedachten over God en met je eigen gedachten over het evangelie van Christus en met je eigen gedachten over hoe God een mens bekeert en dat je niet bereid bent om dat te toetsen aan het woord. En je volgt je eigen gedachten. Hoogmoedig. Ik was een vervolger, zegt Paulus. Want jongens en meisjes kennen Paulus wel, de vervolger. Paulus, dat was de man blazende dreiging en moord. Er was niemand die het zo op de christenen voorzien had dan Paulus. Als de mensen in Damascus de naam van Paulus alleen maar hoorden noemen, dan sidderden ze al. Paulus, de vervolger. Heel wat christenen heeft hij in de gevangenis gezet. En Paulus stond er handenwringend bij als er weer eens een christen stierf. Een vervolger. Een godslasteraar. Wat heb ik God beledigd? Wat heb ik God op zijn hart getrapt? En dat was ik, zegt Paulus. En wat is het een wonder? En dat is wat Paulus wil zeggen. Wat is het een wonder dat nou die zonde in mijn leven, die opstand, die hoogmoedigheid, dat het beter willen weten dan God, dat dat nou niet het laatste woord heeft gehad in mijn leven? Dat God niet gezegd heeft, die Saulus van Tarse, die hoogmoedige, die ontembare, die toch zijn eigen gang maar gaat, nou die laat ik lopen hoor. Nee, zegt Paulus, God heeft geduld met me gehad. God heeft me verdragen. En God heeft aan mij zijn barmhartigheid bewezen. Omdat ik het onwetend gedaan heb. In mijn ongelovigheid. Dan moeten we er goed op letten, gemeente. Paulus zegt in vers 14 niet als een soort excuus. Ja, ik wist niet beter. Paulus gebruikt dat woord in onwetendheid niet als een excuus. Als een verontschuldiging. Zo van, ik leefde wel in de zonde en ik was wel een hoogmoedige, maar ik wist het nou helemaal niet beter. Nee, Paulus verbindt dat onwetend zijn met zijn ongeloof. Hij was een ongelovige, een onwetende. Hij was verblind, hij was dwaas. Dat woordje onwetendheid, dat staat dan tegenover willens en wetens. En roept in herinnering wat er rondom de offerdienst van het Oude Testament gebeurde. Voor zonden in onwetendheid kon er een offer gebracht worden tot vergeving. Maar zonden die je willens en wetens deed, daarvoor was geen vergeving. Je komt diezelfde gedachte ook wel tegen in de Hebreeënbrief. Mensen die eens verlicht geweest zijn en tot kennis van de waarheid gekomen zijn en die dan zondigen. En wat wil dat dan zeggen? Die dan heel dicht bij het evangelie gekomen zijn en die overtuigd zijn geraakt in hun hart dat Jezus Christus de enige weg tot de zaligheid is, die hem zo hebben beleden en die dan vervolgens onder druk van de vervolging zijn naam verloochenen en terugkeren naar het heidendom of het jodendom. Dan heb je Jezus beleden als de zaligmaker. Je wist heel goed. Je deed het met overtuiging. En dan komt het moment dat je hem loslaat en hem verloochent en hem lastert. Nou, dat is wat Paulus niet gedaan heeft. Paulus zegt, ik was verdwaasd, ik was verblind in mijn ongeloof. Maar die verdwaasdheid, die verblindheid is voor hem wel schuld geweest. En wat is het een wonder dat het zo in mijn leven niet bleef. Want de genade van God, zegt hij in vers 14, is zeer overvloedig geweest. Daar staat in het Grieks een woord wat Paulus zelf samenstelt. Daar staat letterlijk in het Grieks, de genade van God is super overvloedig. De genade van God is als een enorme tsunami, die als die het leven overspoelt, daar is niets en niemand tegen bestand. Als de genade van God je hart overspoelt, dan breekt je ongeloof en dan breekt je vijandschap en dan breekt alles stuk. Daar ben ik het bewijs van, zegt Paulus. Je ziet hem gaan op weg naar Damascus, gemeente. De brieven in zijn zak om die christenen in Damascus in de boeien te slaan. Hij is vol plannen, blazende dreiging en moord. En er is één woord uit de mond van God nodig. En Saulus van Tarsus ligt op de grond en is alles kwijt. Hij weet het niet meer. Heere, wie bent u? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Diezelfde Paulus. En dan wordt Paulus geen middelmatige christen. Maar dan zegt God, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen van onder de heidenen. De grootste vervolker wordt een van de grootste apostelen. Daar begrijpen wij toch niks van, gemeente. Om het even heel concreet te maken. Zo'n leider van IS. Die de meest gruwelijke dingen op zijn naam heeft staan. Hè? Die heel wat christenen heeft laten onthoofden. Gelooft u, gemeente? Gelooft u dat zo'n man tot bekering kan komen? En als zo'n man tot bekering komt, hè, gelooft u dat God zo'n man dan kan maken tot een van de grootste predikers van de 21ste eeuw? Hij zegt daarbij, dat is toch onvoorstelbaar. Maar dat is de genade van God, gemeente. Dat is de genade van God. Die bewerkt dat. Paulus zegt, ik ben er het bewijs van de vergevende genade van God. Hoe groot is die? En van de vernieuwende genade van God. Ik ben de grootste van de zondaren. En God heeft met mij geduld gehad en God heeft mij zijn genade bewezen. Tot voorbeeld. Paulus is het voorbeeld. En dan bedoelt Paulus niet hier te zeggen, gemeente, dat ieder mens dan bekeerd moet worden zoals Paulus bekeerd is. Als we met die gedachte in de kerk zitten, dan zegt Paulus vanmorgen tegen u en tegen jou, laat zulke dwang nou voor u niet nodig wezen. En als Paulus dit bedoeld zou hebben, gemeente, dan denk ik dat Timotheus direct met die woorden van Paulus in de knoop gekomen zou zijn. Want Timotheus is denk ik op een andere manier tot bekering gebracht dan Paulus. Wat we van Timotheus weten is dat hij van jongs af aan in de schriften is onderwezen. En de Heere zal hem vermoedelijk ook in dat onderwijs hebben gezegend en zijn hart hebben geopend. En hij is voor dat woord van de Heere gevallen. Nee, Paulus gebruikt hier niet de manier van bekering als voorbeeld. Paulus heeft het hier niet als een voorbeeld over een voorbeeld wat tot in detail is ingevuld en zo moet het dan precies. Maar Paulus gebruikt hier het woord voorbeeld zoals een schilder een paar grove lijnen op papier zet, een aantal contouren tekent. Zo zegt Paulus, zo heeft God mij tot een voorbeeld gesteld van de langmoedigheid en van de genade van God. En zoals God mij verdragen heeft, zo verdraagt God u. En zoals de genade van God mij vernieuwt, zo kan de genade van God u vernieuwen. En als ik dan de grootste van de zondaren ben, als het nou voor mij komt, dan kan het voor jou en dan kan het voor u. Want ik ben de grootste van de zondaren, als het voor mij kan, gemeente, dan kan het voor iedereen, zegt Paulus. Hoe groot de zonde ook is, hoe diep ellendig je je ook voelt. Al zou je vanmorgen in de kerk zitten en zeggen, nou ben ik de enige zondaar op heel de wereld. Dan zegt Paulus tegen je, dat geeft niks. Dat geeft niks, want de overvloedige genade van God heeft mij vernieuwd en mij tot een apostel gemaakt. Dat kan de Heer met jou ook. En dat wil de Heer, want hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En dat is een betrouwbaar woord. Onze derde gedachte. Een betrouwbaar woord. Paulus zegt, je kunt erop aan dat dit waar is. Dit woord is het waard dat je het aanvaardt. Dat je er amen op zegt. En die woorden staan er niet voor niets gemeten. Ze zijn een krachtige aansporing. Om aan dat evangelie van de Heer Jezus Christus niet voorbij te lopen. Om het te ontdekken dat de Vader ons de zaligheid in zijn Zoon Jezus Christus aanbiedt. Ze zijn het appel juist ook op het hart dat door zonde en schuldbesef getroffen en verslagen is. En dat zegt, zou het voor mij kunnen? Ja, zegt Paulus, dit is een betrouwbaar woord. Dit is alle aanneming waardig. En het enige wat de Heer van je vraagt is dat je er amen op zegt. Heer, ik ben een zondaar, ik lig midden in de dood. En dat je de Heer Jezus Christus uit de handen van de Vader aanneemt. Zijn genade is genoeg. Voor jou. En voor u. En het is wat gemeente om langs die genade heen te lopen. In de afgelopen weken las ik een boekje van collega Van Vlastuin over het werk van de Heilige Geest. En in een van die hoofdstukken citeert hij Rabbi Duncan, een Schotse rabbi die tot bekering gekomen is in de tijd van de Puritijnen. En Duncan die zegt ergens in een van zijn werken, het evangelie verlost al degenen die het horen, behalve die het verwerpen. Het evangelie verlost niemand dan zij die het echt aannemen. En niemand gaat verloren dan zij die het echt verwerpen. De mensen onder het evangelie kunnen niet naar de hel gaan dan over de ingewanden van Gods barmhartigheid. Ze moeten door het bloed van Christus waden en dat bloed onder hun voeten vertreden. En Vlastuin werkt dat uit met een vergelijking. Stel je voor dat een vader zich in de deuropening van zijn huis opstelt om zijn zoon tegen te houden die de wereld in wil gaan om zich vol te drinken met het gif van de zonde. En die jongen die duwt zijn vader opzij en die gaat toch. Dat is het ongeloof. De Heer Jezus, gemeente, staat vanmorgen in de deuropening van je ziel en hij zegt, ik wil je redden, ik wil je zalig maken. En wat doet het ongeloof? Hij duwt Christus aan de kant om zijn eigen weg te gaan. God komt tot je in de nacht van de zonde. In de modder van de verlorenheid. Of je het nou voelt of niet, gemeente, je bent verloren. En God komt naar je toe en God biedt je de hand en zegt, kom, ik wil je redden. En God gaf er het heerlijkste voor wat hij had, zijn enige kind. Die liefde had God ervoor over. God heeft zijn kind verloren laten gaan tot in de hel, opdat je er niet komt. God had ook rechtvaardig kunnen zeggen, laat die mensen maar liggen. Hij deed het niet. En het is met die liefde dat hij vanmorgen naar je toe komt. En dan is het wat gemeente om dat aan de kant te schuiven. Om daarvan te zeggen, ik geloof het niet. Het is een betrouwbaar woord, zegt Paulus. En alle aanneming waardig. Je kunt ervan op aan. Je kunt erop bouwen. Het is het waard dat je er amen op zegt. Het is waar. Gemeente, wat zijn die woorden het waard om elke keer opnieuw te overdenken? En wat zou er veel twijfel en wat zou er veel aanvechting als sneeuw voor de zon wegsmelten? Als we vanuit dit woord zouden leven. Want er zijn er wat die tot kennis van de waarheid gekomen zijn en die in de zonde gevallen zijn en die alles weer zijn kwijtgeraakt. En die zeggen, zou ik nog wel welkom zijn bij de Heer? Paulus zegt, dit is een getrouw woord. Jezus Christus kwam in de wereld niet om nette mensen zalig te maken, maar om zondaren zalig te maken. En dit woord is het waard, gemeente, dat het boven ons leven staat. Dit woord is het waard om elke dag opnieuw te overdenken. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Hij alleen is onze hoop. En zijn genade is zo overvloedig. Als je dit woord gelooft, als je vanuit dit woord leeft, als je die genade van God proeft, gemeente, dan kan het niet anders of heel je leven komt in het teken te staan van de lofzang, de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Halleluja! God is mijn enige hoop, mijn enige houvast en zijn genade is genoeg. Voor de grootste van de zondaren. Geloof je het, gemeente? Leef je eruit? Amen. Gemeente, we zingen op Psalm 32, de versen 1 en 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vers 6, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk rom zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zij, 32 vers 1 en vers 6. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, hoe groot is uw genade? Daar komen we niet over uitgedacht. De grootste van de zondaren kan bij u vergeving vinden. En het hardste hart kan door uw overvloedige genade worden vervuld. En gemaakt worden tot een hart dat uw lof bezingt. Heer, dat is onbegrijpelijk. Want wie zijn wij? Maar Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. En nou zitten we in de kerk vanmorgen, Heer. Die naar de preek hebben geluisterd en die gedacht hebben, ja maar. En die gezien hebben op hun eigen onmogelijkheden. Ik kan niet geloven en ik kan me niet bekeren en ik kan niet, Heer. U weet hoe sterk dat ongeloof van binnen is. Maar uw genade kan dat verbreken en daar bidden we u om. Laat de overvloed van uw genade de hardste harten van morgen verbreken. Je geeft dat uw kinderen iets hebben gezien van uw liefde. Dat de jongens en meisjes in de kerk van morgen iets hebben geproefd van uw genade, Heere. Ook al was het misschien vanmorgen moeilijk. Maar dat ze één ding hebben onthouden, Heere, dat u niet wilt dat ze verloren gaan. En dat ze daarom zullen leven vanuit het geloof in uw belofte. In uw Jezus. In uw zalig maken. Heere, geef dat we niet langs heen lopen. Dat we niet door het bloed waden en het vertrappen, maar dat we het aanvaarden, dat we het geloven. Hij gaf zichzelf, ook voor mij. Gaat u mee, Heer, en bewaart u ons? Breng ook vanmiddag ons opnieuw samen rondom uw woord, als het dan ook gaat over het leven van het geloof. Geef dat we erin geoefend worden en toegerust worden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 150, de versen 1 en 3. Loof God, loof zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Loof des Heeren grote macht, in de hemel zijn er kracht. En vers 3, loof God naar zijn hoog bevel. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.